Fijn dat u er allemaal bent. Ieder luisterend oor is welkom. En één oor kan voor heel velen horen. Dat kan misschien ook wel weer doorgegeven worden. Dus hoeveelheid zegt niet altijd alles. Maar kwaliteit is altijd beter dan kwantiteit. Dus u maakt misschien wel kwaliteit in plaats van kwantiteit. Hè? We hebben het over ziekte. En als we het hebben over ziekte, dan moeten we ook weten wat gezondheid is. En wat is nou gezondheid? Gezondheid is heel zijn. Maar wat is nou heel zijn? Heel zijn is niets ontbreken. Compleet zijn. Er is dus geen gebrek, blijkbaar. Maar wat is dan gezond? Want de mens bestaat uit een heelheid die uit drie delen bestaat. En die drie delen, die kunnen we in het kort samenvatten als geest, ziel en lichaam. En de geest, die is altijd compleet, want dat is een stukje van God. Het alweten uit God, het zuiveren uit God, wat de mens begeleidt op aarde. En dat stukje geest, dat is ter ontwikkeling gelegd in iedere mens. En dat kan ook ontwikkeld worden waar de mens dat zelf zo kiest. En daarvoor komt hij ook op aarde. De ziel van de mens, dat is het karakter van de mens. Dat is zijn eigenheid, met zijn taak, met zijn doel, met zijn karakter, met zijn talenten, met zijn hoedanigheden. En in die ziel kleven een aantal prachtige, geweldige, mooie capaciteiten, maar ook wel wat minder fraaie. En het is de bedoeling om dan toch die ziel in zijn geheel op haar eigen unieke wijze gelijk te maken aan hoe de geest in haar is. Dat betekent dus niet dat een ziel maar helemaal gelijk moet worden aan een andere ziel, want dat wordt nogal eens gedacht. Nee, het grote, geweldige, mooie van gezond zijn is dat je beseft dat je uniek bent. En als je uniek bent, dan kun je dat natuurlijk ook op een unieke wijze vormgeven. En je lichaam helpt daarbij. Want jouw handen, die zullen op een hele andere manier bewegen als je een andere intentie hebt. Als je een ander doel hebt, als je een ander karakter hebt. Je lichaam geeft dus vorm aan dat wat jij bedoelt, wat jouw doel is. En als je dat doel kent, of je bent er in ieder geval mee bezig, dan ben je optimaal gezond. Maar optimaal betekent nog niet compleet volmaakt. Want dat zal ook niet zo goed kunnen, zolang je namelijk op aarde bent, dan heb je toch te maken met een lichaam die in ieder geval gemaakt is uit het meest grof stukje bewustzijn wat we ergens zo in het menselijk leven kunnen vinden. En dat betekent dus dat dat meest grove stukje bewustzijn een hele sterke eigen wil heeft om zijn eigen orde te volgen. En die eigen orde, die staat haaks op de orde van God, van de geest in de mens. En de ziel staat daartussen. De ziel die wil dus in feite of één worden met de geest in haar, van God. Dat betekent dus voldoen aan Gods orde. Nou, dat is me nogal niet wat, want wat is dat eigenlijk? Weten we dat wel? En aan de andere kant is het de ziel die ook de orde van het lichaam kan volgen. Dus de ziel die moet een keus maken. En dat weet de ziel ook als hij op aarde komt, want ze weet dat ze zal moeten kiezen. En ze zal moeten kiezen voor of de geest in haar, de waarheid, of de leugen, het lichaam. Dan zegt u misschien, oh jee, het lichaam is een leugen, vertel mij wat, ik voel het dagelijks heel goed. Of in pijn, of juist in genot, of wat dan ook. Maar het lichaam, is dat een leugen? Nee, ik bedoel met leugen dat het een illusie is. Het lijkt waar wat het lichaam vertelt. Maar dat lijkt zo voor onze aardse zintuigen het geval. Maar voor onze geest is het lichaam eigenlijk maar een surrogaat, een afgietsel. Maar we hebben het wel nodig. Want anders zou de ziel nooit kunnen leren gezond te zijn. De vraag die de mens in deze drie-eenheid zou kunnen stellen is eigenlijk, waartoe ben ik gezonden? Met andere woorden, wat is mijn opdracht? Wat is mijn taak? Want ik ben gezonden met een bepaald doel. En als ik dat doel verwezenlijk, dan ben ik dus gezond. Dat is gezondheid. Heel zijn in die taakstelling die je jezelf hebt gegeven, ooit in een heel lang verleden, toen je in de goddelijke wereld ergens op een plek, en dat kan overal geweest zijn, was, en daar wist dat je niet eerder hoger in volmaaktheid kon groeien dan dat je in het aardse leven geleefd zou hebben, om daar dan in te zien hoe het is om met materie om te moeten gaan. Dus gezondheid is heel zijn, een zijn zoals je echt bedoeld bent te zijn volgens de liefde en de waarheid in je. Nou, die ziel die kan denken dat ze het wel weet. Maar de geest die de ziel begeleidt, die weet het beter. En daar zit Gods orde. Maar God heeft ons wel meegegeven, zo al die tijden lang, hoe we het beste kunnen leven en hoe we het best volmaakt gezond kunnen zijn. Maar we hebben die eigen keus weer. En zo kunnen we daar behoorlijk van afwijken en kunnen we onze eigen zin doen. En hoe meer we onze eigen zin doen, wat erop neerkomt dat we dus onze ziel volgen, volgens de waarheid die onze ziel kan bevatten en die we hebben geleerd en die we kennen, kunnen we ook denken, mijn lichaam, wat die heeft ervaren en wat die wil, dat is waar. En zo kan dus de ziel behoorlijk de mist ingaan en denken dat zij waarheid doet en volgt, maar ondertussen bezig zijn om een illusie gestalte te geven. En als dat gebeurt, ja, dan ga je eigenlijk uit Gods orde, want Gods orde is een orde van waarheid. Maar wanneer we niet meer onszelf kunnen zijn, dan zijn we natuurlijk bezig om niet echt te zijn. En dat is nou zonde. Niet echt zijn. Zonde van je tijd. Want een ander kan daardoor ook niet leren wie God in jou eigenlijk wil zijn. Dat betekent dus dat je medemens in jou dan eigenlijk op dat moment iets misschien wel niet kan herkennen wat die persoon misschien juist wel van jou nodig had. Als iemand bijvoorbeeld niet goed over zichzelf denkt en hij denkt, ik kan helemaal niks of ik ben niks of ik ben alleen maar slachtoffer of ik trek me maar terug, want het wordt gewoon nooit wat met mij, want dat heb ik zo geleerd of zo ervaren, dan geef je daarmee eigenlijk de wereld niet een nieuwe impuls om te geloven in dingen die jij dus laat liggen, omdat je zelf daar eigenlijk niet in gelooft. Dat klinkt natuurlijk heel erg makkelijk, want het is niet zo simpel om jezelf te zijn. Nou zijn er tegenwoordig heel veel cursussen en trainingen, alles is erop gericht om onszelf te zijn. Maar hoe zijn die vele cursussen, sommige heel goed en andere misschien minder fraai, maar waar zijn die eigenlijk op gestoeld? Welk zelf moeten we dan zijn? Nou zou ik willen zeggen dat zelf van Gods geest in de mens, als we ons daarop willen laten lijken en we ontwikkelen ons daar naartoe, dan gaat het alleen maar goed met ons. Maar als we een ander idee hebben over wat dat zelf moet zijn en we hebben toevallig het idee dat het ego zou kunnen zijn en we weten niet eens het verschil tussen ego en God in ons, dan wordt het heel moeilijk en zijn we toch weer bezig om een illusie vorm te geven. Ons lichaam, dat hebben we nodig om onze ziel een bepaalde ervaring op te helpen doen. Dat lichaam is eigenlijk de tempel, dat weten we ook wel. In alle oude geschriften vinden we dat terug. De tempel is heilig. Waarom is de tempel heilig? Omdat Gods geest daarin woont. Maar is dat dan de kerk waar God dan in woont en waar we dan maar naar de voorganger, de dominee, moeten luisteren om te weten wat goed voor ons is? Of was onze lichaam niet de tempel waar we naar de kerk kunnen? En is dan niet het naar de kerk gaan het luisteren naar je diepe zelf, de stem van God in je, de geweten, het geweten? Als je nou naar die voorganger, degene die jou voorgaat, luistert, dan moet het toch haast wel goed gaan. Dan kom je bij je waarheid terecht, want dan volg je de stem van je hart. Maar als je de stem van je hart niet durft te volgen, omdat je nooit hebt geleerd dat je de moeite waard bent, en je hebt nooit geleerd dat er waarheid in jou zit, sowieso, en waarheid is niets anders dan waardevolheid, iets is vol waarheid, dan is het ook waardevol, toch? Want als iets vol waarheid is, dan is het waardevol. Want het zit vol met waarheid. Hè? We moeten goed naar die woordspelingen kijken om iets te leren over de diepe zin van het leven. Nou, als je die waarde, die waarheid niet kent, dan zul je hem ook niet volgen. Als je niet goed hebt geleerd dat jij waardevol bent, vol waarheid zit, zul je daar natuurlijk ook niet zo je best voor doen om er wat mee te doen. Dan ga je je eigen waarheid volgen, of die van je lichaam. Of die van de dokter, Of ja, van de maatschappij. Of van je opvoeding. Of van de leerboeken. Het kan van alles zijn. Maar heb je daarmee waarheid te pakken? Of ontleen je soms jouw waardevolheid aan dat wat die boeken of de maatschappij jou vertellen? Of vinden van jou dat jij moet zijn? Dan krijgen we een probleem. Want als we dat doen, dan kunnen we natuurlijk nooit twee heren dienen. Dat betekent dus dat we God dan gaan vergeten. Tenzij dus dan die maatschappij, of dat boek, of die opvoeding jou iets over God vertelt. Dan is het een hekel punt, want dan zegt u misschien wel, ja, maar wacht eens even, ik ben helemaal niet in God opgegroeid, of daar wil ik helemaal niet zoveel van weten. Hoe moet dat dan met mij? Kan ik dan niet gezond zijn? Nou, als we weten wie wat waar God is, dan zouden we ook weten of wij daar natuurlijk mee bezig zijn of niet. En wanneer wij weten dat God onvoorwaardelijk liefde is, en we weten ook dat Hij de waarheid is, en wij zoeken die waarheid, en we willen uit onvoorwaardelijkheid leven, dan zijn we toch automatisch in Gods orde? Misschien wel niet perfect, misschien wel met vallen en opstaan, maar zijn we daarvoor juist niet hier? Daarom is het ook zo dat niemand per definitie niet ziek zou kunnen worden. Want we zijn nou eenmaal mensen met een lichaam wat niet perfect is. Want het lichaam is niet gemaakt van de meest perfecte geest, maar het is gemaakt van bewustzijn wat heel veel liefde is kwijtgeraakt. Het lichaam is eigenlijk heel egoïstisch. Het lichaam op zich is zo dood als een bier, wist u dat? Het is juist de geest in het lichaam die het lichaam doet bewegen. Maar als mijn geest dat niet wil, gebeurt het toch echt niet. En toch kan ik niet helemaal zeggen dat mijn lichaam daarmee niets is. Want zolang mijn ziel in dat lichaam is en de geest is er met mijn ziel, en dat kan natuurlijk nooit van elkaar gescheiden worden, want zijn beide geestelijke zaken, dan kan het ook niet zo zijn dat mijn lichaam dus niets doet en niet voelt. Mijn lichaam voelt en doet bij gratie van het feit dat deze tempel bewoond is. En die tempel wordt bewoond door de geest. De geest die voelt en de geest ervaart en de geest veroorzaakt. Dat houdt dus ook in dat mijn lichaam niets kan doen en niet kan veroorzaken als de geest er niet is. Als mijn ziel dan niet helemaal doet wat mijn geest in mij wil, dan heeft ze haar eigen wil. Dat is mijn mens zijn, mijn karakter en mijn idee over hoe ik moet leven en wat ik heb geleerd daarover. Dat zal zeer onvolkomen zijn, want ik maak allerlei nare en mooie en misleidende en prachtige, ware, leugenachtige dingen mee in het leven. Maar hoe kom ik erachter wat nou waar en niet waar is? Nou heb ik een criterium nodig. Ik moet mijn idee over iets ergens aan kunnen toetsen. Ja, dan kan ik het weer aan de leerboeken doen of aan mijn opvoeding die ik heb genoten. Maar ik kan natuurlijk ook gaan toetsen aan mijn eigen waarheid in mijn hart. Maar ja, als ik dat niet heb of ik geloof er niet in, heb ik wel een probleem. En dan heeft God wel heel veel mooie wijze adviezen meegegeven aan de mens. Via allerlei mensen. Hè, Lorbe bijvoorbeeld, Swedenborg, maar gewoon ook de Bijbel. Hè, laten we dat ook vooral niet passeren. En heel veel andere boeken. Mensen. Maar iedereen vertolkt die waarheid weer op een andere manier. Hoe kom ik er nou toch ooit eens een keer achter hoe het nou precies zit? Wat wordt er nou van mij verwacht? Nou, er is maar één ding in mij die dat weet. En dat is God in mij en die zetelt in mijn hart. Want daar komt ook mijn geest naar binnen. Dat is ook de tempel, hè, woonplaats, het allerheiligste der heiligste, waar ik naar binnen moet gaan om te horen en te begrijpen wat het doel is van mijn leven. Maar als ik dan niet eens luisteren wil naar mijzelf, en dat zelf is in hoofdletters geschreven, want dan heb ik het over de geest van God, hoe kan ik dan met mijn ziel daar ook naar gaan leven? Ik zal dus toch een hoogste orde moeten aanvaarden in mijzelf en die moeten willen erkennen en herkennen in de ander. Wil ik dan ook in die ander, maar ook vooral in mezelf, dat aanraken wat de bedoeling is volgens Gods wil? Dus ik moet eigenlijk ophouden met dat te willen wat ik zelf wil, maar ik moet gaan beginnen met te willen wat de hoogste waarheid in mij wil. Nou, als ik dat doe, moet ik gezond zijn. Het kan best zijn dat ik toch niet zo gezond ben, omdat ik iets heb meegekregen vanuit mijn verleden, waardoor mijn lichaam is belast, of ook mijn ziel. Maar mijn geest zal het niet liggen. Die is onveranderlijk sterk en waar. Daar ga ik verder niet op in. Als er vragen later over zijn, prima. Maar dat is op zich misschien een heel verhaal. Ik wil nu even verder gaan met wat er dan dus gebeurt als mijn ziel en mijn lichaam niet meer helemaal zo sterk zijn als eigenlijk bedoeld waren. Waarom dat komt? Ik kan het overgeërfd hebben. Doordat generaties voor mij een leefwijze hadden die niet helemaal volgens de liefde was. Die niet gezond was. Het kan zijn dat mijn ouders daar een stukje in hebben gedaan. Het kan zijn dat generaties voor hen dat gebeurd is. En we weten allemaal, iedereen spreekt er heel hard over, genetisch materiaal, nou, dat is onveranderlijk. En als het ergens verandert, is daar een oorzaak voor. En we weten ondertussen wel welke oorzaken ervoor zijn. Vervuiling bijvoorbeeld, hè, verontreinigingen, belastingen vanuit het milieu of medicatie. Maar er gaan ook al stemmen op dat ook die veranderingen kunnen komen door geestelijke aspecten. En dan komen we al terecht bij het feit dat dus ook de ziel haar veranderingen kan opnemen, maar ook kan doorgeven aan het erfelijk materiaal. En als het dan zo ver is gegaan dat bepaald bewustzijn ons is gaan ontbreken, of het is vervormd, dat is ook een gebrek, dan kan dat bewustzijn in die ziel natuurlijk niet overeenkomstig een bepaald stukje in dat lichaam perfect vormen. En dat wordt dan minder perfect. Dat noemen we dan misschien een erfelijke ziekte of een zwakte in aanleg. Het kan ook zijn door verwekkingen die niet op de juiste wijze gebeurd zijn. Ja, wanneer is dat niet juist? God zegt, heb lief en heb eindeloos lief en kijk naar wat de geest in je wil. Maar als lichaam iets wil dat natuurlijk nog niet altijd zeggen dat de geest dat wil. Daar gaan we weer. En als kinderen daar dan uit ontstaan, kan het zijn dat die een verzwakking meenemen. Dat hoeft niet, maar dat kan. We moeten niet meteen gaan zeggen, oh, dat wil ik niet horen, want is dat bij mij dan zo? Ja, dat weten we nooit aan de buitenkant. Misschien moet je dat ook niet eens weten. Maar we kunnen er wel rekening mee houden. Want dat betekent ook dat we een hele hoop andere dingen niet de schuld hoeven te geven. Of bijvoorbeeld God, kan je ook doen. Je kunt ook zeggen, kom door God. Waarom heeft hij dat toegelaten bij mij? Wil hij dat zo? Wat is dat voor God als hij daar zo mee bezig gaat, dat hij die dat geeft en dat kindje daar, die heeft dat al. Het is toch getreurd dat dat mag zijn, waarom is dat zo? Nee, mensen, hun ziel schept zelf. Maar als wij niet geloven in dat hoogste in ons, dan scheppen we vanuit iets wat minder hoog is. Nou, stel je voor dat jouw ziel toch heel erg neigt te doen dan naar datgene wat het lichaam wil. Of wat de wereld, het onvolkomene ervan zegt of van verwacht. Als dat zo is, dan kunnen we er ook van uitgaan dat er een hoop gebrek komt in de ziel. En dat we dat ook gaan doorgeven. En dan hebben we het altijd in een relatie ook nog eens te maken met twee mensen. En die twee mensen hebben weer samen vier ouders. En die hebben acht voorouders en we gaan maar door. Dus er kan onderweg heel wat gebeuren. Maar God heeft ons meegegeven dat we wel degelijk onze ziel kunnen omhoog trekken. En dat kan alleen maar door de waarheid in onszelf zoveel mogelijk vorm te geven zoals God dat wil. Als we dat dan doen, dan komt het wel goed. Maar onderweg zijn er zoveel struikelblokken, want de materie kan ons trekken. Het kan zijn dat we met ons ziel helemaal niet zo druk bezig zijn om geestelijke waarden te ontwikkelen. Misschien maken we ons veel drukker om aardse of lichamelijke zaken te ontwikkelen. Dus ziekte kan er ook doorkomen dat we bezig zijn om de geest in ons te negeren en het lichaam voorrang te geven. Nou, we hebben natuurlijk ook heel simpelweg materiële oorzaken als bijvoorbeeld gifstoffen. Gifstoffen door milieufactoren, maar ook door verkeerde voeding. Maar ook door bijvoorbeeld medicatie die lang niet zo goed is als men soms wel zegt. Een medicijnman, de dokter, zou een medicijnman moeten zijn. Iemand die met jou is. Ja, met je lichaam, ja. Maar waar blijft die ziel? Is er dan nog een medicijn voor de ziel? Is de dokter er, de arts, de geneesheer? Is die een heer in het genezen, in het heelmaken? To heal, helen. We hebben het allemaal wel over healingen, maar wat gebeurt er met een healing? Is een healing wel genezen? Ik zou het niet weten. Dat ligt er denk ik aan wat de grondslag is. De motivatie van de heling. Wat wil je helen? Het lichaam? Omdat het prettiger is? Omdat we daar zoveel pijn aan hebben? Of omdat dan het gebrek in ons niet meer opvalt? Of dat we weer dan trots kunnen zijn op wie we zijn en wat we allemaal kunnen doen? Wat is eigenlijk helen? Ik denk dat helen eigenlijk het woord genezen betekent. Wat betekent toevoegen? En toevoegen, dat doe je als er natuurlijk een gebrek is, want anders hoef je iets niet toe te voegen. Maar wat moet je dan toevoegen als er een gebrek is? Nou, datgene wat ontbreekt. Maar hoe weet ik nou wat er ontbreekt? Nou, dat weet mijn zelf. Dat weet het zelf, Gods geest in mij. Dat is mijn blauwdruk waarvoor ik hier gekomen ben en waar al mijn potenties liggen, maar die ik heel vaak niet gebruik. Want ik heb vaak geleerd dat anderen toch nog weer beter weten dan ik zelf. Ik heb misschien niet de waarde voor mijzelf meegekregen. Misschien heb ik God niet leren kennen. Of ik heb hem misschien wel leren kennen, een andere naam voor gegeven, maar heb ik toch daar wel in getwijfeld, want ik zie dat allemaal niet en ik weet niet wat ik daarmee moet. Misschien wil ik het ook zelf gewoon allemaal erg graag doen. En dan ga ik die God in mij, als ik al geloof dat die bestaat, vergeten. Dan moet ik het van mijn eigen wijsheid hebben. Maar mijn eigen wijsheid is de wijsheid van mijn ego. Dat stukje in mij wat van God afging. Daarom is ook het ego in de mens onafscheidelijk van de mens zijn ziel. Anders was hij hier niet. Hij komt hier juist om dat ego in zichzelf op te sporen, om dan daarmee te zeggen, ho, dit is ego. Dat maakt mij hoogmoedig, het maakt mij zwak, het maakt mij te zijn in een illusie. Het maakt dat ik verder wil gaan in een illusie, terwijl ik eigenlijk niet eens begrijp wat werkelijkheid of illusie eigenlijk is. Ik geloof in een waarheid en kom er niet aan dat jij zegt dat het mijn waarheid niet mag zijn. Want zeg vooral niet tegen iemand dat iets niet waar is. Dan gaan we steigeren. Maar wat is de waarheid? Nou, de waarheid is daar waar je naar de kerk gaat. En de kerk, dat zit in mijzelf. Ik kan wel naar een uiterlijke kerk gaan en dat kan heel fijn zijn. Maar hoor ik daar wel de stem van mijzelf? Of is het iets waardoor ik misschien ook wel eens kan leren niet mijzelf te volgen? En wat is mijn zelf? Mijn zelf is het ene wat in mij altijd aanwezig is. De waarheid namelijk zoals ik ben. Maar als ik die niet laat zien, word ik ziek. Want ik word erg ongelukkig. Want mensen zien maar één deel van mij en het andere niet. Ik zie het zelf misschien niet eens. Ik geloof er niet in. En dat is de basis voor niet meer gezond zijn, ongezond zijn. Ik ben dan niet gezonden als het ware. Ik kom dan niet toe aan mijn boodschap te brengen. Ik kom niet toe om mijzelf uit te drukken zoals ik bedoeld ben te zijn, volgens mijn waarheid, zoals God dat in mij wil. En als ik dat dan vergeten ben, dat het zo werkt, dan kan ik maar één ding doen. Heel veel zorg hebben voor mijn lichaam. Want die geest in mij, die gaat een beetje dood. Die gaat steeds donkerder worden naarmate ik steeds minder naar de waarheid in mijzelf luister. En als ik steeds donkerder word, dan krijg ik dus minder licht. En licht is niets anders dan liefde en bewustzijn. Eén energie uit God die in ieder mens doorvloeit en die gewoon ook weer onveranderd verder kan vloeien, alleen dan gekleurd met het karakter, het doel, de intensiteit, de zuivere wil van de betrokkenen. Daarom kunnen mensen soms ook genezen. Je moet gewoon die energie onveranderd door kunnen geven. Dan moet je niet je eigen wil ertussen zetten en jouw eigen idee over iets. Nee, het moet Gods waarheid zijn die jij dan onveranderd door jou heen gebruikt. En als je dat kunt doen, dan kunnen mensen misschien daar, of jijzelf, een voordeel van hebben. Want alles moet wijken voor het licht. Het zelf is overal. Maar het zelf houdt op te bestaan daar waar jij een ander gaat zitten zijn dan dat je bedoeld bent. En dat is heel vaak toch weer de bodem van het ziek zijn. Eigenlijk ben je dan een soort afgezonderd van de heelheid. Je bent afgezonderd, geoordeeld om afgezonderd te zijn. En als je geoordeeld bent, dan ben je dus niet meer vrij. Nee? Op aarde, als je veroordeeld bent, zit je in de gevangenis. Of je moet op zijn minst een boete betalen, of je wordt eruit gekeken. Kortom, je bent niet meer nodig. Ze zonderen je vanzelf wel af. Als je dus niet gelooft in jezelf, als jij niet de liefde hebt voor jezelf, dan ga je jezelf afzonderen. Maar als jij niet de liefde voor jezelf hebt, dan ga je ook je van een ander afzonderen. Want je geeft daarmee niet dat wat je eigenlijk had kunnen geven aan de ander. Praktisch zou het kunnen zijn dat je niet je mooie stukje laat zien omdat je je schaamt. Of omdat je gewoon niet weet hoe je dat vorm moet geven, omdat je dat nooit hebt geleerd. Misschien heb je gewoon echt wel geleerd dat je ontzettend vervelend was. Of dat jij gewoon echt voor het ongeluk geboren bent. Misschien heb je wel geleerd dat je echt een ontzettende lastpak was. En dat jij gewoon toch echt op het verkeerde moment bent gekomen. En dat je ouders toch maar moesten zien het te rooien met jou. Of dat er iets wat aan de hand was. Ja, wat? Ik zou het niet weten wat er precies met jou aan de hand is. Maar het is wel heel moeilijk voor me. Kortom, je leert misschien niet helemaal blij te zijn met hoe jij wezenlijk bedoeld bent te zijn. Dat vermogen tot liefhebben in jou wordt misschien dan niet altijd aangeraakt. Dat is weer de voedingsbodem van er niet bij horen. En daarmee zet je jezelf of zet een ander jou buiten Gods orde. En als dat gebeurt, ben je eigenlijk al niet meer uit het kruikje van Sarefat, Gods kracht aan het putten, maar dan ben je op een ander zijn kracht aan het teren of wat jij in je eigen lichaam hebt. Nou, als dat lichaam dan niet goed voorzien wordt van echt essentiële goede voedingsstoffen, waar haal je dat dan vandaan? Zijn die voedingsstoffen er ook wel? We hadden net al gehoord, de ziel voelt pijn. De ziel, die kan iets sturen. Het lichaam op zich niet veel. Het lichaam is op zich tot niets in staat. Dat zien we wel als iemand overleden is. Dan is de ziel weg en het lichaam doet echt niets meer. Dat lichaam kun je ook niet meer tot leven wekken. En toch vinden we het vreemd dat als we pijn hebben, ik dan zeg, het lichaam heeft geen pijn, je ziel heeft pijn. En dat is er bij ziekte het geval. Het lichaam heeft helemaal geen pijn. De ziel heeft pijn. En de ziel heeft dus een gebrek. Hoe zit dat? Omdat waar de ziel afneemt in licht, verzwaart dat overeenkomstige deel van de ziel. Bijvoorbeeld de zielenarm, die heeft pijn, omdat zij het idee heeft dat ze niets meer kan bevatten. Aanpakken, wat je met de arm zoal kunt doen bijvoorbeeld. Dan krijg je een zware zielenarm. En als dan de ziel denkt, nou zie je wel, het lukt me dus ook echt niks, ga me niks meer doen, dan wordt die arm misschien wel op den duur zelfs lam. Maar moeten we dan wat aan de arm doen? Of moeten we wat aan de ziel doen die denkt dat zij dus geen arm heeft om er wat mee te doen? Nou is dit een heel simpel voorbeeldje. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel ziektes op te noemen die allemaal uiteindelijk toch ontstaan in de ziel. En dat is iets wat we niet willen horen, want we denken, ja maar wacht eens even, ik ben volmaakt. Gaan jullie me nou weer vertellen na al die eeuwen onderdrukking en dogma's en moeten en ik ben zondig en ik ben slecht, dat ik dus dan toch zondig of slecht ben? Nou, slecht niet bepaald, maar je bent wel afgezonderd. Klinkt anders dan zondig zijn, maar we hebben het over hetzelfde. We zijn afgezonderd van de volmaaktheid omdat we niet meer in onszelf en onze roeping, waartoe we geroepen zijn, waartoe we gezonden zijn en gezond mogen zijn, dat weten we niet meer. En daarom lijden we gebrek. En God heeft dat allemaal voorzien en die zei, jullie moeten een keus maken. Vergeet niet dat als je straks op aarde bent, dat je niet veel meer van mij zult willen weten. Misschien ontmoet je me amper. Misschien word je niet eens meer grootgebracht in wat ik jou te vertellen heb. En ga je misschien niet eens weten dat ik besta. Of je weet het ergens zelf wel, maar je leert het wel af door het vreselijke leven wat je om je heen ervaart. Waardoor je dus ook het toch weer zelf gaat doen. Ga goed beseffen dat je mijn leer nodig hebt om weer heel te worden. Want je bent een stuk van mij, dus ik kan mezelf in jou nooit negeren. Jij kunt jezelf negeren, maar daarmee negeer je mij. Dan kan ik jou ook niet van dienst zijn. Oh ja, stiekempjes wel, door jou te helpen herinneren wat jouw ziekte, jouw gebrek is. Een gebrek hebben is iets mankeren, hè? Je gaat dan mank. En als je mank gaat, dan ga je uit evenwicht. Ga je mank lopen. Dan ga je hobbelen. Dat gaat niet meer zo snel. Er is al een probleem aan het groeien. Mank gaan, mankeren, gebrek hebben. De ziel heeft dan gebrek aan licht, aan kennis. En daarom herinnert zij zich ook niet zoveel meer. Ze gaat niet meer zozeer nog weer een keer naar binnen, want het doet al zo'n pijn. Of het is al te donker, zover zelfs dat je niet eens weer weet dat het misschien iets van binnen zit. Misschien negeer je het geestelijke wel helemaal in je. En als je dat geestelijke helemaal in je gaat negeren, ja, dan moet je het van je lichaam hebben. Maar als het lichaam ondertussen het maar op zichzelf doet, dan is dat lichaam jou de baas geworden. Waarom? Omdat je er in wezen eigenlijk niet eens meer bij bent. Je hebt jezelf dan helemaal al afgezonderd van jezelf. Je hebt de geest in jou eigenlijk al een beetje verloren, een soort kwijtgeraakt. Kan niet. Maar dat denk je dan. Je denkt dan soms dat je alleen maar je lichaam bent. En als je veel van pijn hebt, dan is het heel moeilijk om dan iemand te vertellen dat dat lichaam toch echt geen pijn voelt. Want je ervaart pijn en er zit misschien wel zo'n bluts op je lichaam, zo'n wond of zo'n gezwel. En dan zeg je, kan er toch niet omheen? Nee, je kunt er niet omheen. We zien ook dat een ziekte niet zomaar uit het niets komt, alhoewel dat wel zo lijkt. We hebben escalatietrappen in ziek zijn, zo heet dat dan. Eerst begint het met, ja, ik voel me niet helemaal happy. Nou ja, dat hebben we allemaal wel eens zeker laat naar bed gegaan. Nou, ik ook een beetje druk. Of nou, gisteren een gesprek met iemand. Nou, dat was een beetje boos op me. Ja, komt zeker daardoor. Kortom, we hebben uitvluchten. Maar misschien komt het wel door gebrek aan licht, aan liefde, warmte, inzicht. Misschien ben je wel gewoon heel eigenwijs. Misschien ben je heel hoogmoedig of heel egoïstisch. En vind je dat die ander maar eens een keer op jou moet passen en beter naar jou moet voegen. Kan allemaal. Maar je hebt het misschien niet voldoende door. Als je door had, kon je het voorkomen. Maar je voorkomt het vaak het verdere niet, omdat je niet bewust bent van de samenhangen die er toch altijd nog zijn tussen hoe jij je van binnen voelt en hoe je je uiterlijk gedraagt. Nou, en dan krijgen we, als dat onwelbevinden wat langer duurt, toch misschien een twijfel van binnen van, ben ik dit? Moet het zo verder? Want ik kan nu bijna mijn werk niet meer doen, want ik krijg nu wat meer last van mijn kwaaltje. Zou ik niet eens naar de dokter moeten gaan? Nou, daar wacht je nog mee, want ach, zo erg is het ook weer niet. En anders blijf je een keertje thuis en dan probeer je het nog een keer. En anders heb je misschien zelf al een middeltje. En op die manier ga je wat verder sudderen. Een keer is die onvrede misschien zo groot dat je problemen gaat krijgen. En als je dan verstandig bent, zeg je, nou, ik ga toch eens naar de dokter. Zo noemen we dat dan toch maar. Welke dokter het is, maakt niet uit. Regulier, alternatief, misschien alle twee. Laat ik het eerst eens houden bij het reguliere circuit. Dan kom je bij de dokter en dan zeg je, ja, ik heb zo'n hoofdpijn. Of ik ben zo vaak verkouden. Nou ja, zou kunnen. Er zijn heel veel mensen ziek. Ja, maar waarom heb ik het dan? Ja, dan moet u niet zo moeilijk doen. De ene keer u en de andere keer een ander. Ja, maar ik vind het toch wel een beetje vreemd van mezelf. Want ik heb eigenlijk nooit wat. Nou ja, dan bent u nu een keer aan de beurt. Dat heerst ook wel een beetje. Misschien is er wel wat anders aan de hand. We kunnen het eens even nakijken. Nee, dat hoeft niet. Eigenlijk ben ik al blij dat de dokter vindt dat er ook niks bijzonders is, toch? En zo ga ik verder. En misschien na een aantal jaren komt er ineens een ziekte de kop opsteken. En ja, dan denk ik natuurlijk niet meer aan toen, die tijd daarvoor met dat gekwakkel. Dan ben ik al een beetje aan gewend. Enfin, het gaat steeds verder. De ziekte wordt steeds meer manifest. Die gaat niet eerst maar op een geestelijk niveau van, ik voel me niet zo prettig geestelijk gezien, maar die gaat meer in het lichamelijke niveau zitten. En pas dan kan de dokter ook zien dat er wat met jou is. Want je weefsel of bloed moet toch onderzocht worden om aan te tonen wat daar mis is. Maar zolang het nog in het geestelijk proces zit, in het zielenproces, kan de dokter het echt niet voor je aantonen. Dus hij zegt ook heel logischerwijs, hem niet te verwijten, er is niks met u aan de hand. Maar als de arts opgeleid zou zijn als zielenarts, dan zou hij hebben begrepen dat er al wat te sleutelen valt aan deze patiënt. En patience, be patient, betekent wees geduldig. En dat is eigenlijk de opdracht van de patiënt. Hij moet geduldig leren zijn, hij moet iets leren dulden. Misschien moet hij wel zijn schoonzus dulden. Misschien moet hij de baas wel dulden. Misschien moet hij zichzelf wel dulden. Misschien moet hij wel dulden dat hij een zwak lichaam heeft. Of dat het lichaam zoveel eisen stelt. Misschien moet hij wel dulden dat hij een handicap heeft. Of dat hij gewoon over zijn grens heen gegaan is. Misschien moet hij dus leren aanvaarden. Niet een aanvaring krijgen, maar gewoon leren aanvaarden. En als je iets kunt aanvaarden, dan verspil je al heel veel energie niet meer. En dan kun je met die energie die over is, misschien gaan kijken wat er dan misschien wel aan de hand zou zijn. Nou, wanneer het lichaam steeds meer dus problemen gaat krijgen, zal dat ook voor de patiënt duidelijker worden in de vorm van meer pijn of minder functioneren van een bepaald lichaamsdeel of een bepaald orgaan. Het kan zijn dat op een gegeven moment het hele lichaam ziek is. En dan komen we vaak bij de arts die dan zal zeggen, nou, dan moeten straffe middelen worden toegepast, wil er voor u nog genezing zijn? Of we horen dat het niet eens meer kan. Of we horen dat het toch wel heel moeizaam zal zijn. En misschien gaan we dan wel medicatie gebruiken of operaties toepassen of andere therapieën doen die ontzettend belastend zijn, waardoor we zelfs nog meer gifstoffen gaan toevoegen, waardoor er nog meer ellende in het lichaam komt. Maar dat kunnen we allemaal doen als we niet begrijpen dat het wezenlijke tekort in ons diepste zelf zit, niet in het allerdiepste zelf, onze geest, maar in onze ziel, die op dat moment nog steeds niet heeft begrepen wat zij kon doen. En we weten ook vanuit Swedenborg, maar ook vanuit Lorber, dat alles vanuit overeenstemmingen bestaat. Hè? Zo in de geest, zo ook in het lichaam. En we weten dan dat alles wat er op het geestelijk niveau gebeurt, zich op dezelfde manier, alleen dan in de materie, gaat uitdrukken. Dus hebben we ergens een gebrek in de ziel, moet die ook ergens in het lichaam een keer gaan uitwerken. Hoe gebeurt dat? Nou, naarmate de ziel dat gebrek heeft en de ziel van zins is om er wat aan te doen of niet. Dat klinkt heel hard. Want ik hoor nu wel denken van ja, maar wacht eens even, dat zeg je allemaal zo leuk en aardig. Maar hoe kom ik erachter waardoor mijn ziekte is? Ja, dat is wel eens moeilijk. Er zijn goede boeken over geschreven, maar een boek zegt nog niet iets over jouw unieke zijn. Een boek is een mooi gemiddelde, maar dat wil nog niet zeggen dat jij het gemiddelde bent. Dus dat betekent ook dat je misschien niet altijd achter het, of middels het boek erachter komt wat er met je aan de hand is. En toch kan het wel. Heel moeilijk misschien, als je dat niet gewend bent. Maar je zou kunnen gaan kijken naar wat gebeurt er in mijn binnenste door mijn ziek zijn. Wat kan ik niet meer doen? Wat kan ik niet meer bevatten? Waarin word ik belemmerd? Wat kan ik niet meer uitdragen? Wat zou ik zo graag willen doen? Wat heb ik altijd geloofd en geloof ik niet meer? Wat is er veranderd? Wat wil ik graag veranderen? Waar liggen mijn zwakke puntjes? Waar liggen mijn sterke talenten? Ken ik die allemaal wel? Als ik daar nou eens naar ga kijken en ik ga eens goed letten op hoe de mensen op mij reageren en ik ga zelf eens naar mezelf kijken hoe ik op mezelf reageer, kan ik mezelf nog wel lief hebben? Zit ik mezelf niet altijd achter de vodden? Wil ik niet elke keer weer grenzen verleggen? Sta ik altijd op de barricade om maar tegen iets op te gaan? Wil ik altijd maar ergens niet mee eens zijn? Wil ik altijd maar discussiëren? Wil ik altijd maar meer? Heb ik nooit genoeg? Zit ik onder de plak van mijn lichaam? Hoe kom ik er vandaan? Wil ik dat eigenlijk wel überhaupt? Misschien wil ik dat helemaal niet eens. Misschien ben ik wel gewoon heel erg tevreden met wat mijn lichaam is en doet. Hoe weet ik eigenlijk of dat wel goed is of niet? Wat zegt mijn hart ervan? Ken ik dat nog of heb ik geen hart meer? Ben ik harteloos geworden, zonder liefde? Hoe kan dat nou? Ik leef, dus ik heb een hart. Dan moet er ook liefde zijn. Dan moet er ook nog iets meer liefde in mij zitten. Dus het is misschien wel de oproep om eens mijzelf te helen, toevoegen wat ontbreekt. Een stukje God, een stukje liefde, een stukje waarheid. Dat is ook eigenlijk het boek Genesis. Daar begint eigenlijk God met het zeggen, ik ben het licht en ik ben de waarheid. En hij zegt, ik ben het woord en het woord werd leven, werd licht. Wat is dat woord? Wat is licht? Wat is leven? God zegt, ik ben alles, ik ben het enige en ik kan scheppen. Ik ben de schepper. Maar ik schep om een volmaakte schepping te willen zien, omdat ik mijzelf daarmee volmaakt kan ervaren. Het is eigenlijk een oproep, Genesis. Genesis is een oproep voor de ziel van de mens om zichzelf gelijk te maken aan Gods wil, aan het woord van God wat leven geeft. Want het woord kan genezen. Als een mens dat al wist, dan zou hij heel veel moeite en kosten kunnen besparen. Want woorden, die kunnen natuurlijk wel pijn doen, maar die doen niet pijn in de liefde. Een woord kan pijn doen waar je gekwetst wordt. Maar de liefde in je wordt nooit gekwetst. Dus wanneer er iets gekwetst wordt, is het je ego. Nou, misschien was dat wel het gebrek. He? Genesis is eigenlijk de oproep van Genesis. Word eens heel, genees eens. Dat is Genesis, niks anders. Daar begint de Bijbel mee. En hij sluit eigenlijk af met het woord, zoiets als, he, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en alles zal goed zijn. Daar moeten we ook naartoe. Maar wat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Nou, dat is dus een lichaam wat ten dienste staat van de ziel die dan heeft gekozen om gelijk te worden aan haar schepper. Zoals dat deel van de schepper in haar is, want wij kunnen natuurlijk niet God zijn. Dat is ook weer zo'n struikelblok in deze tijd. Heel veel mensen zeggen, ik heb ontdekt waar God is, die zit in mijzelf. Ik ben goddelijk, dus ik ben oké. Ik hoef niet te veranderen. En de problemen die er zijn, die zijn door anderen van buitenaf, door iets wat dan ook, veroorzaakt. Of die komen uit vorige levens, of die komen door asbest, of die komen door verkeerde voeding. Dat kan allemaal wel zo zijn. Maar geest blijft altijd de basis van alles wat materieel is. Dus ook de asbest of de verkeerde voeding kan alleen maar verkeerd uitwerken als ik een gebrek heb. Dat is een krasse uitspraak. Maar het betekent dus dat als wij totaal in Gods orde zouden leven, we niet eens ziek zouden kunnen worden. Dan zijn we ook niet afgezonderd. Zijn we niet geoordeeld. Dan hebben we de waarheid, die oerwaarheid, niet veroordeeld. En dan hebben we die ook niet gedeeld in duizenden visies. Want dat is het probleem. Wij oordelen over de oerwaarheid als zou die niet waar zijn. Nou, dan hebben we al de leugen te pakken. En dan gaan we dus al menselijke visies zien als waar. En dan krijgen we enorme gevechten over wat nou wel of niet waar is. En we lezen duizenden boeken. En die staan allemaal als bestsellers in de winkels. En als we nou eens de Bijbel erbij zouden halen, waarom geloven we die dan niet? Al die miljoenen bestsellers geloven we wel. Of daar gaan we weer een hele gesprekskring rond bouwen. Of we gaan er hele hypes omheen bouwen. Maar waarom geloven we dat nou allemaal wel? En waarom niet de oerwaarheid die we wel allemaal in mogen vullen naar ons eigen goeddunken, naarmate onze liefde is, maar wat toch altijd nog de basis is van het leven? Hoe kan het nou dat we wel eerder visies die menselijk zijn geloven en aanhangen en niet een goddelijke? Waarvan we dan ook met dezelfde vaat natuurlijk zeggen van, is hij eigenlijk wel goddelijk? Wie zegt dat? Dat wil ik wel even bewezen zien. Ja, maar dan wil ik ook wel een bewijs zien van die menselijke visie, of die wel waar is of niet. Bewijs me dat dan maar. Nou, dan zijn we gauw klaar. Als we dan open zijn, dan moeten we erkennen dat menselijke visies heel beperkt zijn. En dat die niet altijd leiden, of heel vaak niet, tot gezondheid. Want dan zou dat nu hebben betekend dat we ondertussen met zoveel wetenschap en zoveel ontwikkelingen van allerlei soort toch de ziekte hebben moeten terugbrengen. En dat is juist niet gebeurd. Het lijkt erop alsof de mens veel zieker wordt. Hij wordt veel zwakker. Hoe komt dat? Nou, misschien wel omdat hij eerder de voorganger, wie dat dan ook is, gelooft, lief heeft, maar niet zichzelf. En dat is nou het hoofdgebod wat gegeven is. Eerst God liefhebben en dan jezelf en van daaruit je medemens. Maar als ik die stap laat liggen door niet dan maar in het hoogste, de waarheid die het hoogste is en de hoogste vorm van liefde, namelijk onvoorwaardelijkheid, te geloven, hoe kan ik dan weten hoe ik met mezelf om moet gaan? Dat ik dan met mezelf liefdeloos aan het omgaan ben, is dan denk ik wel het gevolg. Maar als we ons dat niet bewust zijn, dan ontbreekt ons weer kennis. Dan ben ik dus onwetend om iets. En als ik onwetend ben, ja, dan heb ik niet zoveel kennis. Dus dan heb ik toch weer een gebrek. Dan kan ik mij ook niet herinneren wat er diep in mij aan de orde is of zou moeten zijn. Dan kan ik ook niet herkennen. Dus ik kan niet nog eens weer een keertje kennen wat de waarheid is. Dus ik maak mijzelf donker. Ik zorg ervoor dat ik dan een gebrek krijg aan licht. Want kennis is licht. Liefde is licht. Zuurstof is licht, is kennis, is leven. Zuurstof is, dat weten we allemaal, onontbeerlijk voor de mens. Iedere cel kan pas functioneren als er zuurstof is. We weten dat kanker bijvoorbeeld een gebrek is aan zuurstof in de cellen. Zou je het zo mogen vertalen dat gebrek aan zuurstof gebrek aan liefde is? Liefde voor onszelf, liefde voor dat lichaamsdeel. Ontbreekt er niet een stukje bewustzijn ergens in het lichaam? Of misschien wel in een groot deel van het lichaam? Komt het omdat het lichaam verkeerd gevoed is, zwak is, of de basis? Komt het misschien omdat mijn ziel een gebrek heeft? En was het niet zo dat mijn ziel juist de basis is van hoe mijn lichaam functioneert? Moet ik dus daarmee dan ook niet erkennen dat ik toch, als ik het gebrek wil opsporen of wil opheffen, ik weer bij de ziel moet zijn? Zou ik mogen zeggen, zou ik mogen durven om in mijn ziel te gaan kijken wat daar te veranderen valt? En zou ik er dan niet heel vaak achter komen dat ik ontzettend hard voor mezelf ben? Of hard voor een ander? Misschien wel harteloos voor mezelf? Zodat het zuurstof amper meer door mijn hart kan komen. Dat ik het misschien amper meer kan opnemen. Maar als ik geen zuurstof opneem, neem ik dan ook niet geen Gods geest in mij op. Want dat weten we ook wel. Hè? Zuurstof, pneuma, adem, atman, de grote geest. Ik moet ademen, wil ik de geest in mij opnemen. Maar als ik dat amper durf, omdat ik vind dat ik zelf de ruimte niet mag hebben, ben ik dan niet heel erg benauwd, nauw, eng, angstig aan het worden? Ben ik dan niet heel krap aan het worden? Dus ga ik mezelf dan niet onder druk zetten? Ga ik mezelf dan niet veel kleiner maken dan ik eigenlijk ben? Ben ik dan al niet mijzelf aan het afzonderen van wat God in mij heeft gezegd? Mens, als gij wist, gij zijt goden. Met andere woorden, je kunt scheppen gelijk ik schep, maar je gebruikt het niet. Kan ik niet pas werkelijk scheppen als mijn hart helemaal vol liefde is? Als ik wil gelijk zijn aan God. Dus ik moet heel goed gaan kijken naar wat de zielsziekte zou kunnen zijn. De ziekte van mijn ziel. De afzondering van een deel in mijn ziel. Waardoor ik niet kan zijn wie ik bedoeld ben te zijn. Nou, wat zijn zielsziekten? Ja, het zelf beter weten. Hard voor mezelf zijn. Hoogmoedig zijn. Egoïstisch zijn. Niet iets voor een ander willen doen, maar ook niet voor mezelf willen doen. Niet in een ander geloven, maar ook niet in mezelf geloven. Ik kan heel erg genotzuchtig zijn, denken dat het alleen maar om de materie gaat. Ik kan mezelf vergeten, ik kan slecht voor mezelf zorgen, omdat ik het niet waard ben. Maar ik kan ook van buitenaf dus iets verkeerds doen uit onwetendheid. Gewoon puur uit onwetendheid, omdat ik het gewoon niet weet. Ik kan al heel lang iets eten waarvan ik denk, lekker, maar misschien word ik er wel ziek door op de duur. Zou best eens kunnen. Dat gaat niet zomaar, want er zijn mensen die kunnen hun hele leven lang hele verkeerde dingen eten. Althans, verkeerde dingen die anderen verkeerd noemen. Maar misschien is dat middel wat diegene eet wel helemaal niet verkeerd voor die persoon. Hoe komt dat? Misschien omdat die persoon daar geen kwaad geweten over heeft. Omdat Gods stem in die persoon laat weten dat datgene wat wordt gegeten voor die persoon gewoon goed is. Maar als het in een boek beschreven staat als verkeerd zijn en ik lees dat en ik ben wat zwak, of ik ben op een bepaald moment misschien wel zwak, kan ik misschien nog wel gaan geloven dat ik helemaal fout bezig ben, dan ga ik weer van mijn geloof afstappen. En wat is van je geloof afstappen? Dat ik niet meer geloof in mezelf. Dan geloof ik niet meer in het zelf in mij, Gods geest in mij. Want die zou me al lang hebben verteld dat dit of dat toch misschien niet goed voor mij is. Ja, en dan komt natuurlijk mijn vrije keus weer. Ga ik dan Gods wil doen of toch maar mijn eigen wil? Ga ik luisteren naar de geest van God in mij? Het hoogste in mij, zoals ik bedoeld ben? De boodschapper die ik krijg, als ik daar maar naar wil luisteren? Of luister ik naar mijn lichaam, die zegt, doe nog maar meer, want het is zo lekker. Of het gaat wel goed, of het is helemaal niet erg hoor, of het komt beter uit. Of het maakt nou toch niks meer uit. Ze zeggen wel, maar dan moet je me niet aan storen. Ja, nou wie wil ik luisteren? Dat is natuurlijk weer de hamvraag. Zielziekten kunnen genezen door de oproep, het woord kreeg gestalte, kreeg vlees, om dat in de praktijk te brengen. Want we kunnen allerlei zaken achterna lopen. En we kunnen allerlei dingen willen weten over onszelf en waarom we ziek zijn. Maar er is maar eigenlijk één ding wat nodig is. En dat is dat ik mijzelf vergeef. Vergeef wie ik niet kan zijn, of vergeven wie ik toch altijd wel ben geweest, maar ik nu inzie dat ik die niet had moeten zijn. En dan moet ik proberen afschuw te ontwikkelen naar datgene wat ik eerder wel zag als goed. En dan moet ik proberen om goed om te gaan met de waarheid die ik ben. En dan moet ik ook proberen om dat te doen met die van de ander. Dat mag ik natuurlijk niet laten liggen. En ik moet proberen om goed te maken wat ik misschien wel helemaal fout heb gedaan. Waarvan ik weet dat het liefdeloos was. Dat moet ik toch wel kunnen herroepen. Maar ik moet ook mezelf kunnen vergeven. Maar als ik mijzelf niet kan vergeven, dus ik geef het heel ver weg, vergeven. Ik geef mijzelf heel ver weg aan O. En O is eigenlijk het eeuwig doorgaande van God. Als ik me nou daar eens aan O vergeef, dan ben ik al aan het vergeven. Ver weggeven. Dan raak ik mijn last kwijt. Als ik dat zou durven, dan hoef ik ook heel veel dingen zelf niet meer op te lossen. Met mijn beperkte kennis en met al mijn gebreken. Dus dan kom ik misschien veel dichter bij de waarheid. Dan als ik ga graven in een ver verleden. Wat in deze tijd heel gewild is om achter te komen. Hè, op manieren van hypnose of regressie of via mediums. Van waar komt mijn ziekte nou toch vandaan? Hoe komt dat? Want ik moet de oorzaak weten. Is dat zo? Moeten we altijd de oorzaak weten? De oerzaak? Ja, die oerzaak moeten we weten. Als we die oorzaak weten, dan weten we ook werkelijk waar het er weer om ging. Nou, als we die oorzaak weer kunnen begrijpen, dan kan ik weer veel beter inzien wat mijn taak is. Want dan ben ik me daarmee weer in het begeven in Gods orde. Die de oorzaak is, want dat is de enige zaak die telt. En de oorzaak, als ik die wil dienen, dan ben ik toch goed bezig? Dus zou het zo kunnen zijn dat ik pas de oorzaak van mijn probleem kan gaan herkennen door me gewoon maar eens een keer over te gaan geven? En niet altijd maar allerlei zaken te benutten om te denken, hierdoor kan ik genezen, of nu weet ik pas waar het aan ligt, dus nu kan ik pas afstanden van nemen. Dus nu kan ik pas genezen. Zou ik misschien dat helemaal niet hoeven doen? Ja, dat ligt eraan. Voor de ene type mens is er een geestelijke manier van genezen. En voor de andere meer een lichamelijke. De mens die een meer materiële ziel heeft, die wat meer moeite heeft met dat zuivere liefhebben, die misschien wat meer hangt aan de materie of aan zijn lichaam, die wat meer onwetend is, die wat meer beschadigd is misschien ook. Het kan best zijn dat die persoon helemaal niet meer gelooft in de geest. Buiten zich of in zich, misschien helemaal niet meer. En die voor wie alleen maar het zichtbare, tastbare werkelijkheid geworden is. Als dat er dan is, dan zal ook een geestelijke methode voor deze persoon heel moeilijk zijn. Want je kunt met het gelijke genezen. Dus iemand die volop in het geloof zit, die zegt, ik weet dat je op het woord kunt genezen, die kan best gaan proberen om via dat woord te genezen. Gebed, handoplegging, kan ook nog. Dat hoeft eigenlijk al niet eens meer. De gedachte kan soms ook heel veel doen. De gedachte dat God dat kan doen voor jou, als het jou gegund is, omdat het jouw zielengroei dient, ja, dan kan het best zijn dat die geestelijke, natuurlijke wijze voor jou voldoet. Maar iemand die heel materialistisch is, of die al een heel materiële, lichamelijke gezondheid niet meer kent, die persoon kan best ook door het natuurlijke, geestelijke genezen geholpen worden. Maar heel vaak is het zo dat die persoon, omdat die lichamelijke afwijking, afzondering al zo groot is, dat die juist die materiële methoden nodig heeft om te helen, wat er dan te helen valt. Het is eigenlijk een soort wet, zou je kunnen zeggen, dat hoe meer materiële de ziel is, hoe meer zij afgezonderd is van Gods orde, zij meer pijn en moeite moet doen om beter te worden. En hoe meer geestelijker de ziel is, des te eenvoudiger zij kan genezen. Gewoon op het gezag van de woorden van God, de belofte dat Jezus heeft gezegd, in mijn naam kan iemand genezen worden. Als hij dat gelooft en als het voor hem het goede is vanuit mijn wil. Als mensen dit begrijpen en zij durven dit te aanvaarden en ze durven zich eraan over te geven en het is voor hun hun weg, dan kan dat. Dat weet ik zeker en dat weet ik zelf gewoon van mijzelf, maar ook vanuit de praktijk met mensen, dat het zo werkt. Kan werken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Niet omdat God niet van je houdt, niet omdat jij niet goed bent. Nee, omdat je een ander mens bent die misschien dat nog niet helemaal kan aanvaarden. Of middels wie die vorm van genezen niet de bedoeling is. Want, dat is ook een heel belangrijk stuk, we zijn soms ziek om er zelf door te leren, zelf kwade geesten, hè, slecht bewustzijn, gifstoffen kwijt te raken, dus reiniging. We kunnen er leren groeien, leren andere talenten door te ontdekken in onszelf. Maar we kunnen ook door ziek te zijn een ander uitnodigen om goed te doen. En die reden wordt ook nogal eens vergeten. Het is niet altijd maar dat wij de pineut zijn door ziek te zijn, maar wij zijn vaak ook degene die een voorbeeld mogen zijn middels ons ziek zijn. Het zijn niet altijd de vreselijk slechte rikken zoals mensen dat toch nog wel eens stiekempjes denken die ziek zijn. Nee, misschien ook wel sterke mensen. Misschien wel mensen die al wel heel veel kunnen dulden en die een voorbeeldig patiënt kunnen zijn. Misschien wel tot lering van anderen die dat geduld nog niet hebben. Zou best kunnen. We kunnen daar allemaal wel antwoorden op willen vragen en door allerlei methoden of wat ik al zei via mediums proberen achterhalen wat we er nou allemaal mee moeten. Maar gaan we daar niet misschien heel veel tijd verknoeien aan dingen willen weten waar we helemaal niet meer goed mee kunnen doen? Want heel vaak gaan we heel veel moeite doen om in onszelf te keren, maar laten we daarna wel na om werkelijk goed te doen. En als God oproept in Genesis, genees is, dan moeten we wel wat gaan doen. Want zonder doen gebeurt er niks. Als God had alleen maar gezegd, ik ben licht, en hij had niet gezegd, en het woord werd vlees, dan was er nu geen schepping. Dan was Jezus er ook niet en dan waren wij er ook niet. Er gebeurt pas wat als we wat gaan doen, als het woord vorm krijgt. Dus in onszelf kruipen om antwoorden te zoeken is niet altijd de oplossing. We mogen best wel de drukte een beetje achter ons laten en grenzen verleggen en eens kijken of alles wat we willen wel van nut is. Tuurlijk, misschien houden we dan wel tijd over en misschien valt er ook wel een heel pak van ons af, omdat we dan pas in gaan zien dat we met veel meer rust toch hetzelfde kunnen bereiken en dat we dan veel gezonder of gelukkiger in het leven kunnen staan. Dat is ook zo. Maar we mogen nooit bij onszelf vergeten dat het onderzoeken van waarom iets is of is gegroeid voorrang moet hebben boven het goed doen. Want als we er niet meer uitkomen, al zijn we depressief, al hebben we een hele ernstige ziekte, we kunnen altijd nog iets doen. We kunnen blijven denken. Maar van denken worden we er vaak niet vrolijker op, vooral als we al zo weinig licht in onze ziel hebben. Maar het is juist het doen waardoor we weer wat opknappen. Het is vaak het doen van de dingen die we eerder dachten niet te kunnen doen, waardoor we uit slop komen, waardoor we ineens wel kunnen genezen. Het is vaak ook het geloven in de praktijk brengen, waardoor een ziekte gaat verdwijnen. En dat wordt vaak vergeten. De arts kan het allemaal wel wegsnijden en onderdrukken, wegstoppen, zodat we heel gezond lijken. En in deze tijd gaan we zelfs gezonde lichamen helemaal mooi maken, waardoor we ook gebreken gaan wegstoppen. Plastische chirurgie, oké, soms kan het heel geweldig mooi zijn. Ieder kan daar een hele goede reden voor hebben. Dus laten we daar afblijven. Maar in het algemeen is vaak het uiterlijke verfraaien niet een innerlijk verfraaien. Misschien uiteindelijk wel. Dat kan best zo zijn. Dat weten we niet. Een ziekte kan iemand naar de ziel kapot maken. Maar het is de bedoeling dat een ziekte iemand heelt naar de ziel. Dat is ook de zin van ziek zijn. Dat we weer toevoegen wat ontbrak. En door onze ziekte leren we gewoon weer andere mogelijkheden of andere eigenschappen van andere mensen te waarderen of te gaan zien. Of naar boven te brengen, of die van onszelf. En dat is vaak al het toevoegen wat ontbrak. Nou, toevoegen wat ontbreekt is een doen, dat is een handeling. Daarom moeten we altijd groeien in liefde en gewoon liefde doen. Al zit je in een rolstoel, al lig je gewoon maar op bed, alleen maar aan de behanemie. Het zou kunnen. Je kunt altijd iets doen. Maar wat zeggen wij weer? Ik ben niet goed genoeg. Het telt niet mee. Het zet geen zoden aan de dijk. Ik ben slachtoffer. En vullen we het hele rijtje maar weer in. Nee, je kunt altijd iets doen. En dat doen is een gedachte. Iets, een mooie gedachte. Een mooie hoop voor iemand. Een mooie wens voor jezelf. Dagdromen in jezelf waarin jezelf misschien wel beter ziet. Misschien zeg je wel, ja leuk, ik kan gewoon niet meer beter worden. We kunnen nou eenmaal wel gaan zweven en allerlei mooie dingen denken, maar het kan gewoon nou toch echt niet meer. Nou, soms is dat zo. Maar vaker is dat niet zo. We gebruiken vaak de potentie van God in ons niet. En die laten we liggen. En daarvoor zetten we dan een andere medicijnman, een andere man die met ons is erbij. Terwijl we altijd al een man met ons, de medicijnman, de geneesheer, in ons hebben. Maar als we dat zelf in ons passeren, dan moeten we lijden. En dat lijden is vaak het gevolg van hele zware lichamelijke behandelingen in de vorm van allerlei therapieën en allerlei medicijnen die er ook voor ons zijn. Ja, maar ze hebben ook heel veel bijwerkingen. Waarom? Omdat ze gifstoffen vaak bevatten voor andere delen. Vaak omdat ze zuurstof afbreken. Ze licht afbreken, licht afbreken. Waarom? Omdat het vaak chemische middelen betreft. En die zijn niet gemaakt van licht. Die zijn gemaakt van donkerte. Van negatief bewustzijn. Die kunnen onze ziel wel, of ons lichaam wel, een stukje op weg helpen. Maar niet onze ziel. Dus ze kunnen wel onze lichaam proberen een stuk te genezen. Maar is dat werkelijke genezen of is dat een illusie? Ik denk dat het heel vaak een illusie is. Want in principe is in de ziel daarmee nog niet iets toegevoegd wat ontbrak. Tenzij het komt door het ziekteproces waardoor de ziel dus toeneemt aan liefde. Of geduld of een weg gaat zoeken of van zijn oude patroon wat hij had ging afstappen. Dus met andere woorden, we hebben de zin van ziek zijn die erop gericht is om de ziel weer in de orde van God terug te helpen komen. Ziekte is dus in die zin een genade en niet een bezoeking. Als we het zo kunnen zien, kunnen we misschien wat eenvoudiger met onze zware ziekte of tijdelijk ongemak omgaan. Als we ook begrijpen dat alle problemen wezenlijk vanuit de ziel komen, hoeven we minder drukte om ons lichaam te maken en kunnen we misschien wat meer accenten op de ziel leggen. Als we dat durven, dan weten we ook dat we geestkracht mogen toevoegen, kennis omtrent het ware licht. En dan weten we vanzelf dat al die uiterlijke factoren die voor ons belastend zijn, veel minder impact op ons hebben. Dus dat betekent dan ook dat gifstoffen voor de een voor ons niet giftig zijn. En dat voedingsstoffen die voor ons goed zijn, voor de ander schadelijk zijn. En dat heeft te maken met hoe sterk je inwendig in je zielenkwaliteit kiest te zijn. Maar worden wij opgevoed in die keus? Hebben wij wel een keus als we zo ziek zijn of bang zijn om ziek te worden? Hebben wij die keus wel? Worden wij geholpen om zo'n keus te maken in het ziekenhuis? Of wordt er meteen nog gezegd, u moet morgen meteen geopereerd? Want het is toch wel heel erg zwaar. Het is moeizaam met u. Wat doen we dan? Schieten we dan niet in de engte, in de angst? Worden we dan niet helemaal benauwd en klein? Maar hoe kan er dan nog zuurstof in ons lichaam komen? Hoe kan mijn hart dan nog vrijelijk pompen? Schiet ik dan niet juist in een kramp waardoor ik mezelf oordeel en waardoor ik juist dan God in feite uit mij probeer te persen als ik al bewust ben dat hij er zou zijn? Als ik bewust daarvan ben, kan ik misschien nog openlaten en zeg ik, dat zegt u nou wel, dokter? Of de statistieken zeggen het allemaal wel. Maar ik heb het idee dat er ook nog iets anders is wat mij kan helpen. En als we dan op die toe gaan, dan wordt het helemaal moeilijk. Want we zijn er nog niet aan toe om dit systeem eigenlijk te doordringen van de waarheid dat de geestelijke basis toch goed moet zijn, willen we wezenlijk kunnen genezen. Dus de oproep van het ziek zijn is uiteindelijk voor de mens om persoonlijk te kunnen groeien in liefde en waarheid. Dus een soort afrekenen met liegen naar jezelf. En verharding in het lichaam is eigenlijk altijd een gebrek aan zuurstof. En hoe kan er nou gebrek aan zuurstof zijn? Nou, daadwerkelijk als je hart bijvoorbeeld niet pompt of dat je de hele dag stil zit. Maar ook als jij je ziel geen licht gunt. Of, heel simpelweg, omdat het zuurstof er niet bij kan komen omdat je vol met gifstoffen zit. En hoe kom je vol met gifstoffen? Nou, omdat je te veel verkeerde dingen hebt gegeten. Of dat je een heel materieel lichaam hebt wat al helemaal verzadigd is met negatieve geest. Vanuit liefdeloosheid in jezelf. Vanuit wat je van een ander aan liefdeloosheid hebt laten binnenkomen. Maar vanuit ook demonen die bijvoorbeeld wachten tot jij je lichaam openstelt voor hun om daar bezit van te nemen. Voor misschien een klein deel of misschien wel voor een heel groot deel. Dat kan heel duidelijk dan zijn voor een ander vaak dan eerder dan voor jezelf. Maar het kan ook zo zijn dat het al compleet is, dat je niet eens merkt dat dat het geval is. Dat zijn enge dingen. Maar dat zijn ook dingen waar de wetenschap eigenlijk geen rekening mee houdt. En hoe het allemaal komt, komt het. Het heeft altijd te maken met een gebrek. Want waar licht is, kan natuurlijk niet tegelijkertijd iets anders zijn. Dus als je nou zorgt voor licht, zuurstof, leven, geest van waarheid, kennis daaromtrent. Nou, dan moet het zo zijn dat je redelijk gezond moet zijn. Het kan best zijn dat je zelf ooit de opdracht hebt gegeven om middels een ziekte in dit leven te zijn. Dat heb je toen ooit samen met God gedaan. Waarom? Omdat God wist dat dit voor jou de weg was middels waar jij mens kon zijn en een ander, maar ook jezelf, kon helpen in het dienend bezig zijn. En dat dienend bezig zijn, dat leidt altijd tot gezondheid. Misschien dan wel niet direct van je lichaam, maar wel van je ziel. En daar kwam je voor. Dus ziekte heeft eigenlijk altijd te maken met het nog niet weten wie je bent. Nog niet weten wie God is. Een verkeerd beeld van jezelf hebben. Een verkeerd beeld van God hebben. Een verkeerd beeld van je medemens hebben. Maar ja, dat is stap 2. Laten we eerst maar eens kijken hoe het beeld van God is. En het beeld van onszelf. Als we gelukkig zijn bij onszelf, dan kunnen we ook een ander beter gelukkiger maken. Dat vergeten we nog wel eens. Dat betekent niet dat we nu allemaal maar meteen moeten gaan zeggen, zo, ik ga groeien, want ik moet mezelf zijn. Want weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je zeggen, jongens, ik krijg het nu door dat ik voor mezelf moet zorgen. Dat heb ik al zo lang laten liggen. Aju paraplu, ik wil het zelf gaan doen. En dan krijgen we wat er in deze tijd zoveel gebeurt. Eenzame mensen op zondag, omdat iedereen zegt, ik ga sporten, ik ga leuke dingen doen, ik heb zo hard gewerkt, nu ik eens een keer. Mag hoor, is ook nodig. Maar wat gaan we daarmee doen? Wat is assertief zijn? Wat is voor jezelf opkomen? Als we geen goed beeld van God hebben, kunnen we ook niet op de goede manier voor onszelf opkomen. Dus het komt er toch altijd weer op neer dat wij weer verbonden willen. Ze moeten willen zijn met onze oerzaak. En als wij met de oerzaak in ons, ons hart, de geest in ons, het heilige der heiligen, de innerlijke kerk, de voorganger, ons geweten verbonden willen zijn, dan zullen we ook het beste kunnen doen om onszelf neer te zetten zoals de liefde in ons wil. En dat waarborgt voor iedereen optimale gezondheid. Nou, dat is dan denk ik iets waarmee ik dan wil afsluiten. Alhoewel er heel veel te zeggen valt. Maar ik denk dat de tijd wel om zal zijn. Ja. Dat we toch vooral niet moeten wanhopen door zoveel ziekte. En dat we niet moeten bang worden om wat er allemaal om ons heen gebeurt aan ziekte. Of epidemieën die we zouden kunnen uitbreken. En dat het allemaal wel veel erger zal gaan worden. Niks ervan. Dat kan dan die mensen betreffen die God nog niet kennen. En dat bedoel ik dus niet, want dit is gevaarlijk wat ik zeg. Dan zou u nu kunnen zeggen, oh, dus als ik God niet ken, dan kan ik dus van alles krijgen? Ja, zou kunnen. Tuurlijk, als ik geen liefde heb, dan ben ik eerder in voor niet liefde. Zo simpel ligt het toch? Als ik maar weet hoe het bij mijzelf zit. En ik moet weten dat de optimale liefde die ik kan hebben in mijzelf en die ik kan bewerkstelligen bij anderen vanuit mijn wezen zoals God dat in mij wil. Als ik dat het meest optimaal doe, dan hoef ik niet bang te zijn. Want dan zal alleen mij dat overkomen wat mij dient. Dan moet ik ook die ziekte of dat probleem gewoon aanvaarden als een geduldige patiënt. Omdat ik daarmee groei en mijzelf dus en de ander altijd zal dienen. Dan is er geen pech. Maar dan is dat misschien zelfs wel een hele mooie uitdaging om iets heel moois neer te zetten. En ik moet tegelijkertijd daarbij wel beseffen dat alles wat ik niet moet krijgen, ik ook niet eens kan krijgen als God in mij dat niet wil. Voor mij, omdat ik het niet aan kan. Of omdat ik daaraan kapot zou gaan, het niet zou redden of een ander erin mee zou slepen. Dus wat heb ik dan nog te vrezen? Als ik dan maar zorg dat ik de ruimte krijg, zoals de liefde in mij wil dat de ruimte in mij zal zijn, dan mag ik ervan uitgaan dat ik ook die ander dan van die ruimte zal laten delen. En dat is de beste voorwaarde om in mijzelf, maar ook om mij heen, aan gezondheid te werken. En met Gods hulp kan dat, maar dan zal ik moeten proberen om in mij een raakpunt te vinden met waar ik kan beginnen om die God in mij dan uit te drukken. En dat is gewoon puur in het zijn zoals ik bedoeld ben te zijn. Daarmee sluit ik af. En dan is er nu pauze. Hè? En als er na de pauze vragen zijn, dan wil ik die waar mogelijk beantwoorden. Ja, dank u wel.